Goedemorgen gemeente, gasten en ook de luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vroland uit Sliedrecht voorgaat. U ook hartelijk welkom. Mijn naam is Wilma Thijs, ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst voor in de kerk om mogelijke vragen over de gemeente of over deze dienst te beantwoorden. De kerkenraad bidt altijd voor de eerste dienst en na de laatste dienst op een zondag. Maar nu we niet meer iedere week een middagdienst hebben, vindt dit consistoriegebed dus ook vaak na de ochtenddienst plaats. En uit ervaring is gebleken dat het nogal lastig was om na dat gebed dan weer achter in de kerk terecht te komen. Vandaar dat we nu voorin zijn waar u uw vragen en opmerkingen kunt stellen. Na de bijeenkomst staan een paar gemeenteleden voor u klaar om met en voor u te bidden. En dat is aan die kant van de preekstoel, aan de rechterkant. Ook voor de gasten zijn daar natuurlijk hartelijk welkom. De organist is Jaap Mulder vandaag. Die is er nog niet. Oh. Zijn er vrijwilligers in de zaal? Even een boekje halen, komt allemaal goed. Het wordt vanzelf maandag. Zelfs twee organisten, dus kan niet meer misgaan vandaag. De collecte die vandaag gehouden wordt is voor Stag. Stag biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- of gezinsproblemen. Kinderbijbelgroepen 1 en 2, dat zijn de kinderen van de basisschool groep 1 tot en met 6, en tienergroep 2 komen vandaag bij elkaar. Op 5 juni, dus volgende week, is er na de ochtenddienst een korte bijeenkomst. Ja. Achter de preekstoel in de ruimte voor de ouders van de jongeren die de catechisatie in de kerk hebben gevolgd of komend jaar gaan volgen. Om de organisatie van afgelopen jaar te evalueren en vooruit te kijken naar het volgend seizoen. Vanmiddag is er een bijeenkomst met een workshop over persoonlijke voorbeden. En broeder J. Fokker is de spreker. Van harte welkom. Nu zingen we Psalm 46, vers 1 en 2. En na een moment van stilte, fotum en groet, zingen we gezang 288, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
krijg gelegenheid voor een moment van stilte en verootmoediging. Liefden, we hebben zoiets moois gezongen. Als alles gaat wankelen, als van alles op ons afkomt, echt eschatologisch, alles stort in elkaar, staat daar nog steeds die stad van God en we zijn daar veilig in, want Hij is er. Dat is eigenlijk Openbaring in 2 versen. Laten we vol vertrouwen de toekomst zo tegemoet zien. En uitspreken voor dit moment en voor alle momenten dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft door alles heen. Geprezen zijn naam. En zo mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Van die heerlijke stad mogen we zingen met Gezang 288, de versen 1, 2 en 3. Stad, een nieuwe orde, nieuwe wetten. Dat zal straks de hele aarde vervullen, maar wij mogen daar nu al in leven als de leerlingen van de Heer Jezus en wij zetten iets totaal anders neer. Wij rekenen niet vanuit onze eigen kracht en eigen vermogens en ik zal je betaald zetten. Wij gaan liefde betalen zoals de Heer Jezus dat heeft geleerd. In antwoord daarop zingen we straks uit uw eigen bundel, lied 6, als God zijn stem laat horen. Tot jullie die naar mij luisteren, zegt de Heer, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, niet ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijst aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor ondankbaar en kwaad. Voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal je niet geoordeeld worden. En veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want met de maat die je voor de ander gebruikt, zal ook voor jullie gebruikt worden. Echt een totaal ander leven. In wijsheid toepassen. Kijken hoe je op die manier iets van dat koninkrijk kan neerzetten dat tegen deze orde van deze wereld ingaat. En laat zien wat er straks gaat komen in volle heerlijkheid. Dat zal het een geweldig leven worden. We mogen zingen als God zijn stem laat horen. willen een zegen vragen en ons verootmoedigen voor hem. Vader in de hemel, groot, heerlijk, geweldig in liefde, wij prijzen u uit de grond van ons hart. Wij danken u zo dat u van ons houdt op een manier die wij onszelf niet kunnen voorstellen. En als we iets horen van wat u van plan bent, uit uw woord, uit uw werken van bewaring, trouw en liefde, uit alles waarmee u ons tegemoet gaat en waarin we zien wat hebt u toch. Iets moois op het oog. Straks die vrede, straks dat delen, straks dat die eenheid, straks dat bloeien, straks die woestijn die openbreekt, straks dat heerlijke, dat we niet meer verkrampt aan ons bezit zitten, aan onze eer zitten, niet meer vastzitten aan alles waarin we dan de pijn hebben gedaan en onze eigen pijn, straks allemaal weg, straks komt u ons tegemoet, wist u de tranen van de ogen, straks. Heer, we ervaren dat al soms als we iets van uw liefde proeven, als we elkaar ontmoeten of u ontmoeten in iets moois, in een lied, in wat dan ook. Heer, dat kan ons zo raken, u weet het, Heer. En waar het nog hard is van binnen, Heer, maak het open door uw geest. En vergeef alstublieft alles waarin wij tekort zijn geschoten, dat we het zo hebben over die wetten, dat we gemakkelijk moeten kunnen weggeven. Dan weet u dat sinds de zondeval wij zo krampachtig vastzitten op alles wat we hebben gekregen, dat weggeven en loslaten een van de moeilijkste dingen is. Maar u, Heer Jezus, u hebt echt alles voor ons gedaan. We gaan erover horen, we gaan over uw liefde horen. Als u het geeft, Heer, spreek met uw geest, niet met woorden van iemand die op de kansel staat, maar echt, Heer, dat geraakt worden door uw beweging. En dat we gaan verlangen naar dat moment dat we op een nieuwe manier met de schepping om kunnen gaan. Dat we dieren kunnen omarmen, dingen van uw schoonheid kunnen zien. Rijkdom in wat u hebt opgebouwd, het hemels Jeruzalem, zo harmonisch, zo goed. En wij mogen daar dan ingaan en nieuwe dingen ontdekken en uitbouwen. En het is mooi wat u wil geven. En wij mogen er nu al aan beginnen. En wilt u alstublieft geven dat we ook door deze dienst weer echt een tegenbeweging zullen neerzetten. Tegenover de krachten van verderf. Heer, u hebt het gezegd, ik zal verderven die de aarde verderven. En we merken het af en toe in ons hart dat we zomaar boos kunnen worden. Dat die verderver in ons opspeelt. Dat stuk egoïsme. Zegen ons. Zegen de kinderen. Zegen ons allen. Zegen alles wat hier gebeurt. U kent deze gemeente beter dan wie ook. Beter dan die zichzelf kent. U weet wat nodig is. Heer, niet wat ze. Geef ze niet wat ze zelf willen. Maar wat nodig is, Heer. En laat het ze zien door mensen die hierop staan. En met wijsheid dingen aangeven dat er hoe langer hoe meer kracht vanuit gaat, zodat dat wat u in Jezus zo graag wilde en ons leerde te zeggen, uw naam geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, delen van brood, delen van vergeving, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die lelijkheid die je zoveel kapot maakt. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Kinderen van Bijbel en tienergroepen gaan naar boven. Oh, die zijn al bezig naar boven te gaan. En de schriftlezingen die worden gelezen door een gemeentelid en die gaat opstaan. En die rezen. Goed zo.
Ik lees met u Lucas 10, vers 25 tot 37. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Zondag 12, vraag 32. Maar waarom wordt u een christen genoemd? Het antwoord: Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving om als profeet zijn naam te belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer aan hem te offeren en als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel te strijden en na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren.
Na de preek willen we een combinatie zingen. Eerst Psalm 149, 3 en 5 en direct daarna ook Gezang 481, 2 en 3. Geliefden, prachtig woord, echt geliefd zijn. Misschien vindt u het een rare combinatie. Die Samaritaan, die als voorbeeld wordt gesteld voor christenen, die Samaritanen die een godsdienst hadden, die wat lijkt op dat van het Jodendom, maar er zaten er ook weer allerlei weeffoutjes in, het klopte allemaal niet zo. En wij christenen, ja, wij hebben natuurlijk dogmatieken en allerlei wijsheden in onze belijdenisgeschriften opgekregen. En dat klopt helemaal niet met wat die Samaritaan natuurlijk geloofde. Hoe kan dat nou dat zo'n Samaritaan voorbeeld wordt voor christenen? Nou, dat is, geeft wel een beetje aan dat we op zijn daden worden gewezen en dat dat toch wel ontzettend belangrijk is als het om christendom gaat. Daar kunnen dingen in zitten waarbij de Heer Jezus zegt: dat is het. Hij heeft zelf dit voorbeeld aangedragen, maar zo had hij meer voorbeelden. Hij had het voorbeeld van de koningin van Sheba die naar Salomo kwam en zei: Joden, kijk eens wat die vrouw deed. Jullie komen niet eens naar mij. En de mannen van Nineveh, één preek, En ze bekeren zich totaal. Hoe vaak is er wel niet gepreekt in de Nederlands geëvangeliseerde kerken en dat je moet zoeken naar bekering. Echte bekering, dat dingen echt gaan veranderen. Jezus noemde Naaman als een voorbeeld. En de weduwe van Sarfat. Aan heel Israël ging genezing en bekering voorbij. En zij werden geraakt door wat die profeet deed. En veranderde hun leven. Die heidense centurio. De Canaanitische vrouw. Allemaal voorbeelden van heidenen voor, zeg maar, ons. Jezus laat zich beslist niet foppen door uiterlijke schijn. Hij wil zien bij wie echtheid is en bij wie niet. En zo kwam hij dus ook bij dat voorbeeld van de Samaritaan. Goed, dat even vooraf. Nu even kort kijken naar dat antwoord uit de catechismus, antwoord 32. Daar staat: wat is het kenmerk van een christen? Dat antwoord daarop, dat hij deel heeft aan de zalving, zegt de geest van Christus. In christen moet je de geest van Christus zien. Dat verwacht men van ons in de straat. Op die manier ga je zijn naam belijden, ga je jezelf offeren zoals hij dat deed. En ga je tegen de zonde en de duivel strijden. En dat mag je doen met een goed en vrij geweten. En je ontvangt het eeuwige leven. Het eeuwige leven is natuurlijk echt wel wat. Tjonge. Eeuwig leven met eeuwige heerlijkheid. Aan de andere kant, eeuwige dood met eeuwig oordeel. Als je daaraan denkt, en het gaat over een echte christen of een schijnchristen, dan voel je de spanning, komt er recht op aan. Dat had die wetgeleerde in Lucas ook min of meer opgepikt. En hij kwam ook met die vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Hoe kwam hij tot die vraag? Nou, we zien hiervoor dat die leerlingen van Jezus in de naam van Jezus allerlei zieken genazen. Overal deelden ze genezingen en bevrijding uit in de naam van Jezus. En dat hadden ze gedaan en toen zei Jezus: let op, niet daarmee blij zijn, maar vooral met het feit dat je naam staat geschreven in het boek van het leven. Dat is het belangrijkste. Dat had die wetgeleerde gehoord en dacht, ja, natuurlijk dacht hij, hoe kan die Jezus nu weten wat er in de hemel staat? Toch raar. Wat is dat voor een man? Wees blij dat je naam in het boek van het leven staat in de hemel. En ja, eigenlijk allemaal zo raar. Want wat deden die leerlingen? Die waren maar bezig met allerlei mooie dingen uit aan delen. Demonen, bevrijding, eeuwig leven, genezing. Overal waar ze maar kwamen. En ze gaven het aan iedereen. De grootste zondaars. Hoeren en tollenaars. Een rare manier van doen, hoor, die man. Genezingen uitdelen overal en blij zijn dat de naam van deze mensen geschreven staan in het boek des levens. Hij was een wetgeleerde en dacht van, nou, ik lees nergens dat we zo op die manier overal demonen moeten uitdelen aan de grootste zondaars en maar wat doen. De wet die ziet er toch heel anders uit. Wat voor krachten werken er in die Jezus? Hoe kan het zo dat die Jezus zomaar spreekt over wat in de hemel is? Wat is dat voor een man? Hoe leest hij de wet? Hoe is hij daarmee bezig? Hoe zou hij die wet uitleggen? Wat zou ik volgens hem moeten doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat zou hij tegen mij nu zeggen? Zo'n goede wetgeleerde. Wil je dat weten? Hoe staat dat in de wet? Wat lees je? Nou, die man die wist meteen het antwoord. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en de naaste als uzelf. Prima. Doe dat. dan zul je leven. Helemaal van slag natuurlijk, die man. Zo eenvoudig. Ja, daar kon hij niets tegen inbrengen. Hij begon helemaal niet over die wonderlijke dingen. Alleen liefde uitdelen. Daar draaide het om. Liefde uitdelen. Nu moest hij er een draai aan geven natuurlijk. Laten zien dat het niet zo eenvoudig was als het wel leek. Want ja, wie is nu mijn naaste? Aan wie moet ik nu wel als naaste liefde geven en aan wie niet? Nou, wil je weten wie je naaste is, hoe je dat moet doen? Nou, ik zal het vertellen. Er was iemand op weg naar Jericho, werd overvallen, rovers grepen hem, sloeg hem, scheurde hem de kleren van het lijf af, bewerkte hem zo dat hij half dood bleef liggen. Moest snel hulp komen, anders zou hij sterven. En gelukkig, ja, een priester. Die priester die zag hem. En die priester schrok. En die ging met een grote boog om het slachtoffer heen. Een leviet zag hem. Grote boog. Wat gebeurde hier? Denk nu eens aan de catechismus. Daar staat dat christenen als profeten de naam van Jezus moeten belijden. Christenen komt van Christus. Wij dragen de naam van Christus. Beseffen misschien veel te weinig. Maar het heeft geweldige consequenties. Want wat zou jij doen in zo'n situatie? Stel je voor dat jij zou reageren als priester of leviet. Zoals hier staat. Je draagt die naam van Jezus en iemand ziet jou, dan mag hij verwachten dat hij iets van Jezus in je ziet. Staat eigenlijk op je geschreven, vertegenwoordiger van hem. Dat ze Jezus in je zoeken terecht. Stel je voor, je zou die nood van die mensen zien en eromheen lopen. Sommige christenen zien de nood van mensen, maar die denken meteen, ja, ik moet belijden, die gaan preken. En die denken dat ze op die manier de naam van Jezus belijden. Hebben niet eens oog voor de nood van die ander. Ze maken, zonder dat ze het echt aanvoelen, de naam van Jezus tot de aanfluiting. Ze halen die naam door het slijk. Stel je voor, die gewonde man kon in een ooghoek die priester zien voorbijgaan. En later ook nog die leviet. Mensen die de naam van God hoog in het vaandel hebben. Vertegenwoordigers van God met een boog aan jou voorbij terwijl je daar ligt. Wat zou je op dat moment van God denken? Dit, dat God je het helemaal niets kan schelen, dat je daar ligt te creperen van de pijn. Dat God vast en zeker belangrijkere dingen aan zijn hoofd had. Oké, stel dat die priester op weg was naar Jeruzalem om daar offerdienst te doen. Was niet zo, want hij daalde af en ging naar Jericho. Maar stel dat hij naar Jeruzalem ging. Dan mocht hij in dat geval niet in aanraking komen met die doden. Die man die lag er aan de kant van de weg. Stel dat hij naartoe zou gaan en die man zou willen helpen en die zou onder zijn handen sterven. Dan was die priester op dat moment te onrein om die hoogheilige dienst voor God te doen. Was dat dan een reden om die stervende man niet te helpen? Wat voor signaal geef je dan af? Wat is dan je belijdenis? Dit, dat Gods eigen feestjes in de tempel belangrijker zijn dan de nood in de wereld. Is dat zo? Zijn kerkdiensten belangrijker dan het helpen van mensen op straat? Heeft Jezus niet de mooiste eredienst in de hemel verlaten om ons te helpen? Nee, je zou kunnen denken, die gewonde man die is nog niet zo lang geleden afgeranseld. Grote kans dat dieven nog in de buurt waren. Dus gevaarlijk terrein. Dus opletten, niet doen, zorgen dat je weg bent. Jij als vertegenwoordiger van God laat dan zien dat God geen risico's durft te nemen om jou te redden. Is dat zo? Loopt God weg voor doodsgevaar? Laten we eens fantaseren over die leviet. Stel dat hij dienst had in de tempel. Er waren meer levieten die verantwoordelijk waren voor de tempeldienst. Je kunt je zo indenken. En een man die dat met liefde deed. En ja, die dacht, ja, dat moet ik toch zijn. Dus dat is het belangrijkste wat er is. God liefhebben boven alles. Ja, die man, nou ja, maar die eredienst, daar ga ik voor. Laat die halfdode man maar. Dat lijkt heel vroom. God liefhebben boven alles. Laat de nood van de mensen maar. Nou, lees de oud-testamentische profeten na. Dan lees je voortdurend hoe God walgde van allerlei erediensten, terwijl men de nood van de naaste niet zag. God zei eerst de naaste, dan mijn eredienst. Alleen dan kan ik feest met jullie hebben. We zijn niet op de aarde geplaatst om te praten over Gods koninkrijk. We zijn hier om de kracht van Gods koninkrijk te laten zien. Daarom moesten die leerlingen van Jezus het land ingaan om overal zieken te genezen. Daarin heel royaal zijn. Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. En dat laat ik zien door jouw genezing te geven, jou iets moois te geven, jouw verlossing te geven, jouw een troon. Uitdelen, uitdelen, uitdelen. Ik laat zien dat het koninkrijk van God dichtbij is gekomen. Natuurlijk moeten we God lief hebben boven alles. En met alles. Maar dat doe je als je dat liefdevolle gezicht van God laat zien aan je naaste. Als je oog hebt voor de nood in de straat. Dat je het wil zien. Ja, nee, niet wil zien. Een naaste voor die ander zijn. Weet je wat naaste betekent? Dat is de overtreffende trap van nabijheid. Na, nader, naast. Dat is naaste. Dat je die ander ziet als zo kostbaar, dat je weet, ik moet wel. Mijn naaste staat boven alles. Je eert God boven alles als je mensen zo kostbaar gaat behandelen. Zo kostbaar als je naaste familielid, als je kind, als je vrouw. En als je erover nadenkt, dan weet je dat Jezus naar de aarde is gekomen om zijn naaste te vinden, zijn vrouw, zijn allerdierbaarste. En daarom deelde hij van alles uit om te kijken, waar is mijn vrouw? Die wil ik hebben, mijn naaste wil ik hebben. Want voor wie geef jij je leven tot het uiterste? Ben je bereid om pijn en geweldige eenzaamheid in te gaan? Dat doe je toch alleen voor degene die het naaste staat? Nou, dat deed Jezus. De priester en de leviet zullen de mond open hebben gehad om de naam van God te belijden. Maar de handen leeg hebben gehad om een kostbaar schepsel te verzorgen. Ze liet hem verrekken. En ik vrees dat dat reden is van de leegloop van de kerken. Kerkmensen waren vaak heel erg gericht op de juiste belijdenis en de juiste godsdienst. Kerkmensen konden heerlijk piekeren over hun zonde en bleven zo prachtig in het cirkeltje van zichzelf. En daarvoor hadden ze erediensten. Maar ze hadden waarschijnlijk veel meer aan naaste dienst moeten doen. Natuurlijk moeten we strijden tegen de zonde en de duivel. Maar hoe doe je dat het krachtigst? Door je egoïsme opzij te zetten. Door je eigen kleine wereldje open te breken. Hoe lieten wij duivelse invloed toe? Telkens als wij onze ogen sloten voor de nood van de ander. menselijke nood negeren. Dat doet de duivel. Die laat met opzet mensen creperen. En als we iets van die geest hebben, laten we mensen creperen. Hoe reageren wij als we de nood van anderen zien? Staan we dan vooraan om te helpen, zoals Jezus zou doen? Of wachten we liever af? Oei. Eng. Niet naartoe gaan. Kan waarschijnlijk toch niets doen. Ik heb ook belangrijkere dingen nu te doen. Laat maar. Mij te eng. Al die momenten gaven toe aan de zonde van de angst. In Openbaring staat dat laffe mensen niet in het hemelse Jeruzalem thuis horen. Staat in de Openbaring. Ieder van ons kent momenten van angst. Toegeven daaraan is lafheid. Dan verspeel je je plek in het hemels Jeruzalem. Strijd tegen de zonde en de duivel is concreet. Overwin je angst en stap erop af en geef alles wat nodig is. Kijk naar die Samaritaan, zo wil Jezus dat. Dan laat je die naam van Jezus zien. Dat is het gedrag van een christen. Niet bang zijn voor de rovers die misschien nog in de buurt zijn. Niet bang zijn voor de culturele verschillen. Want het slachtoffer was een Jood. En Joden en Samaritanen, je hadden echt niet goed met elkaar. Een bloedhekel aan elkaar. Over die culturele en emotionele drempels heen. Samaritaan was op reis, waarschijnlijk voor zaken. Ach ja, laat me geld maar. Laat me winst maar. Ik zie toch nood. Dan zag hem liggen, ging erop af. Ach, hij leeft nog. Traakte zijn hart. Ach man, ik had daar kunnen liggen. Pakte olie en wijn voor de wonden. Die mochten niet ontsteken. Als hij aan alle kanten gewond en geslagen was, ging al zijn olie en wijn er waarschijnlijk aan op. Helemaal niet erg. Goed voor hem. Alsof het zijn nabije familie was. Hij verbond die wonden. Hees hem op zijn rijdier. Mooi gezicht. Samaritaan. Die op die manier die Jood droeg. Thuis brengen. Veiligheid brengen. Bracht hem naar een soort hotel. Nam er alle tijd voor om de Jood te verzorgen. Merkte dat hij wat opknapte. Volgende dag ging hij naar de hoteleigenaar. Gaf hem loon voor een paar dagen. Zorg alsjeblieft goed voor die man. Als het nog meer kost, op mijn terugreis zal ik je ervoor betalen. Toen die verrassende vraag, of misschien niet verrassend, maar in elk geval scherp. De diepte van deze vraag was, niet wie is mijn naaste, maar voor wie ben jij je naaste? Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? Achterliggende gedachte, voor wie ben jij een naaste geworden? Er werd geleerd dat de man die medelijden met hem heeft getoond. Doet u voortaan net zo. Drie mannen zagen het slachtoffer liggen. Eerste man, een man van God, zei men. Droeg de naam van God als priester van God. Iemand die eigenlijk heel dicht bij het slachtoffer had moeten staan. Stel dat die slachtoffer in de ogen van die priester had kunnen kijken, dan zag hij afschuw in die ogen. Tweede man, dienaar van God, eigenlijk ook naaste van de Jood. Maar in zijn gezicht straalde weerstand. Nee, dat wil ik niet. Laat hem. Duivelse trekken in de ogen van mensen die eigenlijk bij God horen. Vreselijk. Als zoiets gebeurt in de kerk, verdwijnt de kerk natuurlijk. Die derde man, de Samaritaan, je zou zeggen mijlenweg, ver weg van die Jood verwijderd, vijand eigenlijk. Misschien durfde die slachtoffer niet eens in die Samaritaan te kijken toen hij dichtbij kwam. Misschien verwachtte hij nog een trap na van die vijand. Maar stel dat hij in de ogen van die Samaritaan had gekeken, had hij daar gezien. De ogen van Christus. Intense liefde. Intense betrokkenheid. Een bereidheid om alle risico's te nemen, zodat hij zou blijven leven. Kijk, zo is Jezus. Voor ons. Als hij naar ons kijkt. We zijn allemaal op een of andere manier geslagen. We hebben allemaal onze pijnpunten. Hij kijkt ons aan. Als ik daaraan denk, aan die ogen, dan denk ik, ach Heer, wat heerlijk om u straks te ontmoeten. En geef heel veel mensen die zo naar me kijken, want dat heb ik zo nodig. Dat mensen zo naar me toe komen. In onze ogen moet het hart van Jezus te zien zijn. Dat is belijden van zijn naam. Dan geven we ons echt aan hem. En dat mogen we breed uitdelen op straat. Een wetgeleerde kreeg te horen dat hij dit moest doen. En misschien begreep hij nu iets van wat die leerlingen hadden gedaan. Dat ze overal uitdeelden. Misschien begreep hij nu iets, maar ik vrees van niet, van die grote naasten die zich om die leerlingen bekommerden. Ik geef alles voor jullie en ik ga zorgen dat jullie in mijn huis komen. Jullie zijn gewond en geslagen, maar ik draag jullie op mijn rijdier naar mijn vaderhuis en daar is het goed voor jullie. Ik ben jullie naasten. Waarschijnlijk is die wetgeleerde weer gaan piekeren. Dan klopt het allemaal. En misschien zitten hier ook mensen die klopt dit allemaal wel? Dat kan toch allemaal niet? We zitten zo weer vast in ons eigen kringetje. Wij mogen dit andere koninkrijk laten zien. Wij mogen op die manier in ons gezin, op straat, in het leven. We mogen het uitdelen. Niet praten over de aanvallen van de duivel en zijn verleidingen. Maar effectief liefde uitdelen. De kracht van hem zijn liefde laten zien. Dat is de effectieve strijd tegen de zonde en de duivel. En het heerlijk is, dat is zo mooi van de catechismus, dat er staat, omdat we naasten hebben, dat we dit met een vrij en goed geweten kunnen doen. Heer, u weet hoe ik daarin klungel. Ik wil het heel graag. En het klaagt me steeds aan en dan voel ik die pijn weer. Maar ik mag het doen omdat ik een naast heb. Ik mag het doen met een vrij en goed geweten. Ik mag er zijn om iets van uw koninkrijk neer te zetten. Heer, leer ons dat. Elke dag weer tot ons eer van uw naam. Amen.
zullen we bidden en danken. Lieve Vader in de hemel, we willen bij u komen om te bidden en ook om te danken. Allereerst willen we u danken dat we vanmorgen opnieuw weer bij elkaar mogen zijn als gemeente. Heer, dank u wel dat wij elke zondag diensten mogen houden, waarin we u mogen ontmoeten, waarin we bemoedigd worden en u kunnen prijzen. Heer, het is ook fijn om elkaar weer te zien en te ontmoeten. Wij danken u voor deze gemeente, waarin zoveel verschillende mensen bij elkaar horen, elkaar kunnen helpen en dingen met elkaar mogen delen. Heer, het gaat niet altijd vanzelf. We zijn van nature meestal niet gericht op de ander. Waarschijnlijk kennen we allemaal de neiging om met onszelf bezig te zijn, met de dingen die we zelf belangrijk vinden en die ons bezighouden. Wilt u ons helpen om verder te kijken en oog te hebben voor elkaar? Helpt u ons om elkaar te respecteren, om de bereidheid te hebben naar elkaar te luisteren en ons in te leven in de ander? Wilt u ons vullen met uw liefde, Heer, zodat we elkaar kunnen liefhebben? Wilt u geven dat we dat ook niet alleen doen binnen de gemeente, voor elkaar? Heer, wilt u ons helpen om verder te kijken, om inderdaad een naaste te zijn voor de mensen in de straat, collega's op het werk, vrienden, vriendinnen, mensen die we op school ontmoeten. Heer, help ons om daar de prioriteit te leggen en om niet alleen maar met onszelf en met elkaar als gemeente bezig te zijn. Helpt u ons om open te staan op allerlei manieren. Heer, soms kan dat ook moeilijk zijn, kunnen we in een kramp komen omdat we ons verplicht voelen om dat te doen. Wilt u ons daarom echt vullen met uw liefde en met uw genade, zodat het ja, misschien wel bijna vanzelf gaat. Heer, dank u wel dat we veel hebben om voor te danken, om blij mee te zijn. We genieten van het mooie weer, van de natuur, van alles wat groeit en bloeit. Heer, we danken u dat u steeds weer laat zien dat u zorgt voor de schepping en dat u daarin niet afhankelijk bent van mensen. Helpt ons om ook uw hand daarin te zien en ja, om als het kan daar ook over te praten en dat te laten merken aan andere mensen, dat wij zien dat ja, u het bent die overal voor zorgt. Heer, u kent ons door en door. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. Wilt u ieder van ons helpen met de dingen die nodig zijn? Heer, we willen u bidden voor mensen die te maken hebben met ziekte van lichamelijke of psychische aard. Soms bij henzelf of soms bij familieleden of vrienden. Heer, helpt u mensen die verdriet hebben omdat ze iemand moeten missen na een overlijden. Het definitieve van de dood kan zo hard zijn en het kan moeilijk zijn om te accepteren en te verwerken. Wilt u daar zijn met uw liefde en met uw troost? Niet altijd, Heer, zijn moeite voor anderen zichtbaar, maar u weet alles en u weet veel beter dan wij zelf wat we nodig hebben. Heer, we willen u bidden voor het werk wat in de gemeente gebeurt. Op allerlei gebieden is er veel te doen. Wilt u iedereen die een taak heeft in de gemeente zegenen en energie geven om dit werk te doen? Heer, dank u wel ook voor creativiteit die we vaak ook zien. Bij allerlei mensen en vaak ook juist bij jongeren in de gemeente. Wilt u hen ook zegenen om dat te uiten? Wilt u geven dat er ruimte is ook om dat te doen? Heer, veel werk is zichtbaar, maar lang niet alles. Wij danken u ook voor gemeenteleden die steeds maar weer onze gemeente in gebed opdragen. Soms vergeten we hoe belangrijk het is om dat te doen. We willen u ook bidden voor de wereld waarin we leven. Ondanks dat we ook zorg en moeite kunnen hebben, hebben we het zo goed en mogen we leven in welvaart en luxe. Dat is lang niet overal zo, Heer. Wilt u zorgen voor mensen in landen waar het niet vanzelfsprekend is om onderdak te hebben of om genoeg te eten te hebben? Wilt u zorgen voor mensen die in landen leven waar geen vrede is en waar je steeds moet leven met angst omdat het niet veilig is? Geef dat wij helpen waar we kunnen, door gebed, door geld te geven of door praktische hulp. Helpt u ons ook om gastvrij te zijn en behulpzaam waar we kunnen. Wilt u zorgen voor christenen die onder een regime leven waar die verbiedt om te geloven en het geloof te belijden? Wilt u hen kracht geven om te leven met de angst en de beperkingen die hen opgelegd worden? Wilt u hen helpen om ondanks alles toch Jezus te willen blijven volgen? En wilt u hen echt laten merken dat u er bent en dat u van hen houdt? Wilt u ook het werk wat Open Doors doet zegenen om deze christenen te helpen? Wilt u hen helpen om ze te bemoedigen? En als het kan, wilt u geven dat regeringen veranderen en dat er meer vrijheid komt voor mensen in die landen? Heer Jezus, wij bidden of u spoedig terug wilt komen naar de aarde om alles volmaakt te maken. Het is nauwelijks voor te stellen hoe het zal zijn, zonder zorgen, zonder pijn en moeite. Heer, wij verlangen daarnaar en wat zullen ook mensen daarna verlangen die hier u niet mogen dienen zoals zij dat willen. Maar ook als alles goed gaat met ons en als we volop genieten van het leven en van al het goede wat u ons geeft, wilt u ons ook dan helpen om uit te zien naar uw komst. Wilt u ons bereid maken om u te volgen en wilt u ons daarom vullen met uw geest. Heer, wilt u zo bij ons zijn en ook ons gebed verhoren en wilt u onze dank aannemen. Dit vragen wij u, niet omdat wij verdiend hebben, maar omdat u het ons wilt geven en dat u van ons houdt. Amen.
Ik zie dat ik de collecte mag aankondigen. Als ik het goed heb, was Stag, hè? Alleen Stag? Oké. Slotlied, de Heer regeert, eigen bundel, of Eindhovense bundel zal het zijn, hè? Even kijken. prijzen zijn naam. Draag zijn zegen en draag die ruim uit in deze wereld die dat zo nodig heeft. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Die zijn met u allen.